Welkom bij Radio Maria. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste luisteraars en vrienden van Radio Maria, welkom op onze Rots in de Branding.
Voor eerst aan jullie allemaal een zalig kerstmis. Een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. De heerschappij rust op zijn schouders. Deze naam zal hij dragen. Wonderbare raadsman. Goddelijke held. Eeuwige vader. Vredevorst.
Reeds eeuwen voor deze wonderbare geboorte verkondigde de profeet Jesaja dit. Maar ook de engelen verkondigden aan de herders een gelijkwaardige boodschap.
Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen. Vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de Messias, de Heer.
Dit zal voor jullie het teken zijn. Jullie zullen een pasgeboren kind vinden, in doeken gewikkeld en in een voederbak liggend. En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden.
Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij lief heeft.
En in een brief van de apostel Jacobus kunnen we lezen.
Elke goede gave, elk volmaakt geschenk komt van boven, van de Vader, van de hemellichten. Bij hem is nooit enig verandering of verduistering waar te nemen.
En tenslotte schrijft Paulus, laten we God danken voor zijn onbeschrijfelijk geschenk.
Dus allen een zalig kerstmis.
En beste vrienden, laten we kerstmis vieren in geloof en niet op een heidense of de wereldse manier. En deze woorden komen van Paus Franciscus, die hij ooit uitsprak in een homilie, 's morgens in het Santa Marta-huis, enkele dagen voor kerstmis. Het was het evangelie van de lamme, die door het dak naar beneden werd gezakt tot bij de voeten van Jezus. En onze paus sprak toen. Het evangelie zegt: toen Jezus hun geloof zag. Jezus zag dit geloof, want er is moed nodig om een gat in het dak te maken en een draagbed met een zieke te laten zakken. Daar is moed voor nodig. En die mensen hadden geloof. Zij wisten, als de zieke bij Jezus geraakt, hij zou genezen. Jezus bewonderde het geloof van die mensen. En hij wees mensen terecht die een klein geloof hadden, ging de paus verder. Met geloof is alles mogelijk. En hij vervolgde.
Dikwijls wordt kerstmis met weinig geloof gevierd. Het wordt op een wereldse of heidense manier gevierd. Maar de Heer vraagt ons kerstmis met geloof te vieren. En wij moeten die genade vragen. Het is niet gemakkelijk het geloof te beschermen. Het is niet gemakkelijk het geloof te verdedigen. Het is niet gemakkelijk.
En de paus nodigde iedereen uit hoofdstuk 9 van Johannes open te slaan en te lezen over de mooie geschiedenis van die blindgeborene die rotsvast geloofde in zijn genezing. En de paus besloot de lezing te beëindigen met een acte van geloof en hij zei toen:
Ik geloof, Heer, kom mijn klein geloof te hulp. Verdedig mijn geloof tegen de geest van de wereld, tegen bijgeloof, tegen dingen die geen geloof zijn. Ik geloof in U, Heer.
Angels from the realms of glory, wing your flight over all the earth. Ye who sing creation's story, now proclaim Messiah's birth.
In de derde eeuw leefde de heilige Gregorius de Wonderdoener. Hij was bisschop van Neo-Caesarea, van waar hij ook geboortig was. Neo-Caesarea is de huidige Turkse stad Niksaar, in het noorden gelegen op een 100 kilometer van de Zwarte Zee. Gregorius overleed in 270. Hij kwam uit een heidensgezin en bekeerde zich na de dood van hun vader tot het christendom samen met zijn broer Athenodorus, en dit omstreeks de leeftijd van 14 jaar. Samen volgden ze onderwijs in de school van de grote kerkvader Origenes nabij Jeruzalem gedurende 5 jaar. En zo bestaan nog teksten van Gregorius, zoals hoe Origenes te werk ging. Bijvoorbeeld, uitgangspunt was de vraag naar de waarheid. Eigenlijk de vraag naar God. Vervolgens werd dan alles verzameld wat de filosofie en de literatuur in die tijd daarover te zeggen had. En tenslotte kwam men tot de conclusie dat al dat menselijk denk- en aanvoelingsvermogen toch niet in staat was het geheim van het bestaan te doorgronden. Dus het beste dat men kon doen was naar God zelf te luisteren en te horen wat hij over zichzelf via de Heilige Schrift had geopenbaard. En zo bestaat nog van deze bisschop Gregorius uit de 3e eeuw een preek over Kerstmis.
In Bethlehem geschiet het mysterie dat alle wonderen overtreft. De maagd brengt een kind ter wereld en draagt in haar armen hem die de hele schepping draagt. Er was geen plaats in de herberg voor hem, die door zijn woord de grondslagen heeft gelegd van het heelal. Met melk wordt hij gevoed, die aan elk schepsel voedsel geeft en leven schenkt. In doeken wordt hij gewikkeld, die heel de schepping door zijn woord bijeenhoudt. In een kribbe wordt hij gelegd, die boven de hoogste engelen troont. Een hemelslicht straalt over hem, die hemel en aarde verlicht. De hemelse heerscharen omringen en verheerlijken hem, die voor alle eeuwen verheerlijkt werd in de hemel. Een ster begeleidt met haar lichtglans de wijzen die van verre komen en op weg zijn naar hem, die zelf de opgaande zon is. Zij komen uit het oosten om geschenken aan te bieden aan hem die voor ons arm is geworden. De Heilige Moeder van God bewaarde al deze herinneringen en overwoog ze bij zichzelf. Is haar hart niet de bewaarplaats van alle mysteries?
Oh,
dat in het bijzonder de kerstnacht iets bijzonders kan betekenen in het geloofsleven, bewijst vele getuigenissen. God is bijzonder teder en vrijgevig op kerstavond. En het is de katholieke website Aletheia die ooit naar boven kwam met enkele mooie dergelijke getuigenissen van personen wiens leven een duidelijke nieuwe betekenis kreeg op deze gezegende nacht en dag van Kerstmis. Deze personen ontvingen met Kerstmis een speciale genade die hun leven veranderde. Maar ook vandaag de dag heeft God genaden in petto voor iedereen om te getuigen, om te vergeven, om vrede te vinden. Het is aan ieder van ons om aandacht te hebben voor al deze genaden die God geeft en die een leven kunnen veranderen. Laat ons even op bezoek gaan bij de heilige Thérèse van Lisieux. In haar autobiografische manuscripten vertelt deze heilige over die onvergetelijke dag waarop ze het gevoel had dat God haar in een oogwenk volwassen had gemaakt en haar plotseling sterk en moedig.
Ze was toen 13 jaar en kwam net terug van de nachtmis uit de kathedraal van Lisieux. Toen ze bij haar huis aankwam, haastte ze zich om haar schoenen bij de open haard te vinden. Maar die avond was haar vader moe en wat geïrriteerd toen hij haar nog zo zag rondhuppelen als een klein meisje. Hij zei deze woorden tot haar.
Eindelijk, het is maar goed dat dit het laatste jaar is. En die woorden doorboorden het hart van Thérèse. Zij, meestal zo gevoelig, slaagde er toch in haar tranen te bedwingen, haar hart samen te drukken en te doen alsof er niets gebeurd was. En Thérèse schrijft later.
Het was op 25 december 1886 dat ik de genade ontving om uit mijn kindertijd te komen. In één woord, de genade van mijn volledige bekering. Ik voelde de naaste liefde in mijn ziel komen, de behoefte om mezelf te vergeten en anderen te behagen. Sindsdien ben ik gelukkig.
Noël des hommes, nuit de clarté, nuit où l'on donne, nuit pour s'aimer. Je te pardonne de m'oublier, nuit la plus longue. De justice et de bien. que je sois loin des miens. Noël du monde, je viens vers toi. La route est longue.
Een ander getuigenis over de genade die God kan verlenen, de nacht en dag van Kerstmis, komt van broeder Marcel Nguyen Tan Van, geboren in 1928 in Vietnam. Het is een leven van veel lijden, zelfs door geloofsgenoten en vervolging, en vooral gevangenschap in Hanoi in een communistisch heropvoedingskamp, waar hij uiteindelijk na 4 jaar overleed aan tuberculose op 10 juli 1959 op 31-jarige leeftijd. Het is ook geweten dat hij visioenen had van Thérèse van Lisieux, en in die zin kan je hem beschouwen als een voortzetting van de kleine weg van Thérèse. Zijn proces tot zaligverklaring werd geopend door de bisschop van Belle-Ars in 1997 in samenspraak met de toenmalige Vietnamese kardinaal Francis van Thuan. En zo bestaat de volgende getuigenis. Marcel Vaan werd mishandeld door de verantwoordelijke priester en sommige catechisten en oudere leerlingen in het klein seminarie. Hij was zeer vroom, met een bijzondere devotie voor de Maagd Maria, en ging elke dag ter communie. En dit wekte hevige jaloersheid. Met Kerstmis 1940, hij was toen 12 jaar oud, ontving hij tijdens de nachtmis een genade, die zijn hart veranderde en van hem een apostel van de liefde maakte. En hij schrijft:
het was donker en koud in mijn hart. Jezus alleen was mijn hoop. En hier was het uur waar ik naar verlangd had, de Eucharistie. Een immense vreugde overviel me. Ik had de kostbaarste schat van mijn leven gevonden. In een oogwenk was mijn ziel getransformeerd. Ik was niet langer bang om te lijden. God had me een missie toevertrouwd: lijden in geluk veranderen. Met Kerstmis heb ik het geschenk van de liefde gekregen.
Getransformeerd keert hij terug naar het klein seminarie om de haat met liefde te overwinnen, om de jongere jongens te beschermen tegen de ouderen en tegen de obsceniteiten van de catechisten. En zo vormde hij een groep die hij de Engelen van Verzet noemde. En de haat die hij tot dan toe had gevoeld, werd nu beantwoord met een volmaakte zachtmoedigheid. Hij had de troostende liefde van Jezus gevonden.
En laat ons er nog een getuigenis aan toevoegen.
Ja, en met zelfs een link naar de media. De heilige Clara van Assisi, einde 12e eeuw, stichteres van de Clarissen, leefde in het klooster San Damiano in Assisi in totale Franciscaanse armoede. Gedurende de laatste 30 jaar van haar leven was ze ziek en kon ze nauwelijks haar bed verlaten. Daarom kon ze ook de heilige mis niet bijwonen met de andere zusters op kerstavond. De zusters begaven zich naar de middernachtmis een paar kilometer verderop bij de Franciscaanse broeders en Clara bleef dus alleen in haar kamer. Maar plots hoorde ze de kerstliederen en zag ze de kerststal met het wiegje met het goddelijke kind erin, alsof ze persoonlijk in de kerk aanwezig was. En vanwege dit visioen werd de heilige Clara op 14 februari 1958 door Paus Pius XII uitgeroepen tot beschermheilige van de televisie. En de paus verklaarde toen:
dit wonderbaarlijke instrument kan de bron zijn van een groot goed, maar ook van diep ongeluk vanwege de bijzondere aantrekkingskracht die het uitoefent op de geesten binnen het gezin. Daarom dachten we dat het een goed idee zou zijn om deze uitvinding een hemelse bescherming te geven, om de televisie steeds als een eerlijk en heilzaam middel te gebruiken.
Elk jaar in december is het kerstmis, lichtjes in de bomen overal, maar de reden dat we het samen vieren vindt zijn oorsprong in een stal, uit een verhaal heel lang geleden. Eens werd er een kind geboren in het kleine dorpje Bethlehem. Voor hem zongen engelenkoren, vredig in een kribbe zat. Herders hielden daar een waken. Och, had toen niemand ooit gedacht dat kerstmis begon daar in die nacht. Vrienden en familie bij het haardvuur delen hun cadeautjes met elkaar. Maar als wij samen het kerstfeest vieren aan het einde van elk jaar, denk ik nog altijd terug aan toen. Eens werd er een kind geboren in het kleine dorpje Bethlehem. Voor hem zongen engelenkoren, vredig in een kribbe zat. Herders hielden daar een waken. Niemand ooit gedacht dat kerstmis begon daar in die nacht. Sneeuw en ijs in een winters paradijs, huizen versierd, overal wordt gevierd dat het weer eindelijk kerstmis is. Eens werd er een kind geboren in het kleine dorpje Bethlehem. Voor hem zongen engelenkoren, vredig in een kribbe zat. Herders hielden daar een waken. Toch had toen niemand ooit gedacht dat kerstmis begon daar in die nacht.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste vriendenluisteraars, we zouden willen voorstellen te eindigen met een bijzonder waar gebeurd verhaal dat plaatsvond op kerstavond onder de gevangenen. Het werd genoteerd door priester István Rigötzi onder de titel Een echt eetbaar kerstkindeke.
Zijn levensverhaal kan u trouwens beluisteren op onze radio. Elke woensdag om 14:30 met herhaling op zaterdag op hetzelfde uur.
Na Wereldoorlog 1 was er grote armoede in Hongarije en konden vele Hongaarse kinderen, waaronder István zelf, enkele malen verblijven bij gastgezinnen in Vlaanderen. Enkele jaren later stapte hij, 17 jaar oud, te voet naar Vlaanderen om er eerst zijn middelbaar af te werken en seminariestudies aan te vatten. In 1943, ten volle tijdens de oorlog, werd hij priester gewijd in Brugge en keerde ijlings terug naar Boedapest en ontfermde hij zich over de vele wees en verlaten kinderen. Maar ondertussen werd Hongarije bezet door de Sovjet-Unie. In het totaal bracht hij uiteindelijk 2000 dagen door in gevangenschap, omdat hij niet wou verzaken aan de gelovige opvoeding van zijn weeskinderen. En zo kwam hij vanaf 13 september 1949 voor 4 jaar terecht in het concentratiekamp Kisztarcsa, 20 kilometer ten oosten van Boedapest, waar 2000 politieke gevangenen zich bevonden.
Dit verhaal speelt zich af op kerstavond 1952. We gaan luisteren.
Rond kerstmis was de stemming altijd droevig in de gevangenis. In deze koude decemberdagen was iedereen zo sprakeloos, net alsof de duisternis ook ons hart killig maakte. Reeds 3 kerstdagen had ik nu in het concentratiekamp meegemaakt. Maar in de priesterkamer hadden wij toch kerstavond gevierd. Al hadden wij niets speciaals om het feest op te luisteren, we konden toen toch de heilige mis opdragen en dan gezellig praten over de kerstfeesten uit onze jeugdjaren. Wij gebruikten dan ook samen ons avondmaal. Het was de tijd dat er nog pakjes toekwamen en iedereen had iets gespaard, een stukje wit brood, als was het steenhard, een beetje confituur, enkele klontjes suiker. Het gaf aan die avond een feestelijk karakter. Maar nu scheen het wel dat mijn 4e kerstavond hier tussen de leken zeer triestig zou zijn, te meer omdat ik geen eucharistie kon vieren. De honger en de koude kwelden bovendien mijn kamergenoten zo erg, dat ik er niet in slaagde hen wat op te beuren. Ook het feit dat de grote ondervragingen van de zomermaanden geen vrijheid hadden opgeleverd, drukte op ons gemoed. De meesten wisten niets meer van hun ouders, hun kinderen, echtgenoten of familie. Ook ik had geen nieuws meer van mijn dierbare weeskinderen. Wij waren allemaal afgesloten van de wereld en eenzaam in ons lijden. En toch zocht ik naar ergens een middel om het aanstaande kerstfeest wat op te frissen. Geleidelijk groeide een plan. Ik moest een kindeke hebben, het beeld van een kerstekind in de kribbe. Om een stalleke van Bethlehem te maken, hoefde ik niet ver te zoeken. Onze koude, grauwe kamer met de stroozakken kon best aan een stal gelijken. Maar dat kindje... Dikwijls reeds had ik gemerkt hoe een van mijn goede vrienden, een kunstenaar, beeldhouwer, zeer behendig uit stukjes brood allerlei figuren kon vervaardigen. En toen vroeg ik hem of hij uit brood ook een Jezuskind kon boetseren. O ja, riep hij blij, als jij me brood bezorgt, maak ik er een hemelskind van, zo mooi dat iedereen het gaat bekijken en wachten tot het spreekt. Het zal zo lief zijn dat je het wel zou willen opeten. Wel goed, zei ik hem, dan zorg ik voor brood. Maar hoe groot moet dat kind zijn, vroeg hij me dan. Wel, zoals je ze in de kribbe ziet in onze kerken, zo ongeveer 30 à 40 centimeter lang. Hm, schudde hij bedenkelijk zijn hoofd. Weet je dat ik dan een goede kilogram brood nodig heb daarvoor? Een kilogram brood? Zeg, een kilogram brood, dat is hier een onbetaalbare schat. Dat stukje dat wij 's morgens krijgen, peuzelt iedereen tot het laatste kruimelke op. Ik krabde in mijn haren. Meer brood kon ik zeker niet krijgen. En dan nog een kilogram bijeensparen. Dat betekende zeker een week lang leven zonder brood. Toch kon ik niet aarzelen. Ik moest Kerstmis kunnen vieren. En ik sloeg in de hand van de kunstenaar. En ik zei hem, het nodige brood zal je hebben, al moet ik het uitsparen, maar tegen kerstavond wil ik hier een kindje in de kribbe. Je krijgt het, verzekerde mijn vriend, en je zal tevreden zijn van het resultaat. Terwijl ik mijn rozenkrans bad, sloeg ik mijn vriend gade, terwijl hij met zijn fijne vingers het brood bewerkte. Dagen na elkaar was hij eraan bezig, al waren zijn vingers blauw van de koude, al zag hij nog zo slecht met de armzalige lichtstraal die door het luchtgat viel. Maar voor mij was het een wonder om te zien hoe een broodmassa stilaan een herkenbare vorm kreeg en hoe hij waarachtig tegen de vooravond van kerstdag een wondermooi en lachend kindje had geboetseerd. Hij zei me, ik had het je beloofd, nietwaar, dat het haast spreken zou en dat het eetbaar lief zou zijn. Ik was zo vol vreugde dat ik gemakkelijk de honger vergat die ik hiervoor had geleden. Het werd snelavond. Een treurige, donkere avond zonder licht, zonder vuur, zonder feestmaal. De mensen hier dachten wellicht aan hun families en waren nog somberder dan gewoonlijk. In een hoek van de kamer legde ik mijn broodkindje op een hoopje stro. En ik had nog een klein stukje kaars sinds lang verdoken en haalde dit tevoorschijn om het te laten branden. Het weefde een vreemd licht door de kamer en op de primitieve kribbe. En dat bracht leven in gans het gezelschap. Eén na één kwamen de mensen dichterbij uit hun duistere hoeken. Al die harde, arme, zwijgende en gepijnigde gevangenen met een gevoelig, bloedend hart. Enkelen kregen tranen in de ogen, want gevangenen vieren alleen kerstmis in hun herinnering. Zij dachten aan hun dierbaren, die nu ook ergens in Hongarije of daarbuiten het kaarslicht aanmaakten aan de kerstboom, en die wellicht dachten aan de afwezigen. Iemand begon stil een kerstlied te zingen, en de meesten neurieden het gedempt mee. De muren vielen als het ware weg, de wachttorens, de mitrailleuses waren een ogenblik uit ons leven verdwenen. Er was alleen nog kerstmis, vrede, vreugde, genegenheid en vriendschap. De ruwste kerel van onze kamer, een bokser met brede schouders, die mij tot nu toe nog nooit aangesproken had, hield lang mijn handen tussen zijn berenvuisten. Eindelijk stamelde hij luidop en iedereen kon het horen. Eerwaarde, wij danken je, omdat je het kind uit de hemel hier bij ons gebracht hebt in de cel. Mijn Oostenrijkse vriend zong met zijn melodieuze stem Stille Nacht, Heilige Nacht. En het ene na het andere werden alle kerstliederen uit onze jeugdjaren gezongen. Het was intiem gezellig, die nachtelijke serenade voor het kerstekind zal mij mijn hele leven bijblijven. Reeds flakkerde het kaarsje zijn laatste licht toen wij plots in de gang zware stappen hoorden naderen. Met een greep verborg ik het kind onder mijn hemd. De kaars werd uitgeblazen en iedereen snelde naar zijn plaats. De sleutel knarste in het deurslot, het licht werd aangemaakt en met groot lawaai werd iemand binnen geschopt. Dadelijk was de deur weer dicht. Wij keken allen naar de nieuweling die daar midden in de kamer stond, bleek en mager en met gescheurde klederen. Hij was een jongen van rond de 18 jaar, met lang blond haar en zenuwachtige wezenstrekken. Hoe is je naam? Vroeg ik hem. Ik heb honger, antwoordde hij hees. Van waar kom je? Vroeg iemand anders. Sinds dagen heb ik niet meer gegeten, klonk het rauw. Iedereen kwam intussen rond de jonge man staan. Wat heb je misdaan? Waarom werd je aangehouden? Vroegen allen door elkaar. Zenuwachtig schokte hij met zijn schouders en schreeuwde meer dan hij sprak. Geef mij een stuk brood, ik kan van honger niet meer rechtop staan. Sprakeloos keken wij elkaar aan. Brood? Waar zouden wij hier brood halen? Brood, jongen, grijnslachte iemand bitter, Misschien krijgen we er morgen, als ze tenminste ons niet vergeten zijn. En als jij reeds op de lijst van de gevangenen staat, krijg je morgen ook wel een stukje brood. Met wankele stappen ging de jongen vooruit en liet zich op een stroozak vallen. Morgen, tegen morgen ben ik dood, fluisterde hij hopeloos. Wij waren zelf zo hulpeloos en beschaamd over onze ellende. Och, geef me toch een stukje brood, één stukje maar. Ach, moederke, niemand geeft mij hier te eten, weende de jongen. O, die machteloosheid, o, die schreiende nood. Enkel gruwzame haat kan zo iets verschrikkelijks, wraakroepend veroorzaken, dat in de nacht van de liefde mensen van alles beroofd zijn. Op kerstavond geeft men elkander geschenken. Zelfs de armste bedelaar krijgt op deze dagen rijkelijke aalmoezen. En wij hier, kunnen niets geven, niets, niets. Tranen verduisterden mijn ogen. Maar plots dacht ik aan het kerstekindeke dat ik onder mijn hemd verborgen had. Makkers, jongen, ik heb brood. En ik haalde haastig het kindeke uit van onder mijn hemd. Zie, hier is een eetbaar lief kerstekindeke. En vol vreugde reikte ik hem het eetbaar beeldje. Mijn vriend de kunstenaar deed een zwakke beweging, alsof hij mij wou tegenhouden. Maar ik zei tot de jongeman, hier, neem het maar, dit is brood, het zal je goed doen. Aarzelend staarde hij het beeldeken aan. Hij bekeek het kindeke met wijd open gesperde ogen. De spanning die eenieders gemoed drukte, ging over in blij rumoer. Iedereen moedigde de jongen aan. Eet maar, neem maar aan, het is echt brood. Ik duwde het in zijn handen, maar ik moet wel toegeven dat het mij toch pijn deed als ik zag, of liever hoorde, hoe de jongen ons lieve kerstekindeke tussen zijn tanden maalde. Ja, dat eetbaar kindeke, dat ons zoveel vreugde had gebracht, dat ons deze kerstnacht onvergetelijk schoon had gemaakt, verdween al spoedig tot het laatste kruimeltje tussen de tanden van de uitgehongerde jongen. De gevangenen gingen stilletjes naar hun plaats terug. Door hun handdrukken voelde ik toch hoe tevreden zij waren. Mijn vriend kunstenaar kwam bij me staan en fluisterde ietwat bewogen, terwijl ook hij mijn hand drukte. Niet waar? Zei hij, ik had het u beloofd, dat het een echt eetbaar kerstekindeke zou zijn. En toen wij terug op onze brits lagen, hoorde ik in de verte de kerstklokken luiden. Ik werd gans rustig en zo diep gelukkig. We hadden toch weer een mens blij gemaakt. Thank you.
zomaar deed. Het is Jezus die bij mij kwam. Stukje brood dat ik net kreeg, is meer dan zomaar deeg. Het is Jezus die bij mij kwam. Jezus is nu heel dichtbij, door de communie is hij nu in mij. Dank u dat u zo bij mij wilt zijn. Het is goed erbij stil te staan, denk er maar eens over na. Het is Jezus die bij je is. Het is goed erbij stil te staan, denk er maar eens over na. Het is Jezus die bij je is. Jezus is nu heel dichtbij, door de communie is hij nu in mij. Dank u dat u zo bij mij wilt zijn. Jezus is nu heel dichtbij, door de communie is hij nu in mij. Dank u dat u zo bij mij wilt zijn.
Beste vrienden luisteraars, de tijd zit er weer al op en wat gaat een uurtje toch snel voorbij.
Maar ook een jaar gaat zo snel voorbij. Jezus werd aangekondigd als vredevorst, ook over de vrede in ons hart.
Jezus zei ons: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u, maar niet zoals de wereld die geeft.
Wij moeten uiteraard die vrede zelf toelaten in ons hart, ook bij verdriet, bij eenzaamheid.
En als we zijn vrede aannemen, zal er werkelijk een rust in ons komen, waardoor wij voor andere mensen een getuigenis zijn.
En in die vrede wensen wij jullie luisteraars nogmaals
een zalige kerstmis toe.
Halleluja! Behold, throughout the heavens, there shone.